geachte familie en aanwezigen, mag ik u verzoeken op te staan van uw zitplaatsen. U mag weer plaatsnemen. Familie en aanwezigen, we zijn vanmiddag bij elkaar gekomen voor de begrafenis van Cornelis Krijn Hamelink. Voorafgaand aan de begrafenis zal in deze kerk een rouwdienst gehouden worden waarin dominee Procé zal voorgaan. De familie wenst u een gezegende dienst en spreekt de wens uit dat deze mag zijn tot Gods eer, tot verootmoediging en tot vertroosting. Ik geef nu het woord aan dominee Procé.
Zullen wij samen zingen Psalm 42, de versen 3 en 5. O mijn ziel, wat buigt u neder, en maar de Heer zal uitkomst geven. 42, 3 en 5. laten wij lezen uit het woord van de Heere, Johannes 11, de versen 1 tot en met 27. Johannes 11, de versen 1 tot en met 27. En er was een zeker man, krank, genaamd Lazarus, van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welker broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggen de Heere, zie, dien gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horende zeide, deze krankheid is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelfde verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen, laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen dan zeiden tot hem, Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij, en daarna zeide hij tot hen, Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood. Maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit, Lazarus is gestorven. En ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zei tot zijn mededisciplen, laat ons ook gaan opdat wij met hem sterven. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zei tot haar, uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zei tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zone Gods, die in de wereld komen zou. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Willen wij nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Barmhartige Heere, in deze ogenblikken willen wij uw aangezicht zoeken. En wij komen tot u met dit groot verlies in het midden van onze gemeente en vooral in het midden van deze familie Hamelink. Wij willen u deze rouwdragende familie opdragen. En wij vragen u om uw genade en kracht, dat zij ook dit verlies zullen verwerken. En dat ook dit gemis hen aan u zou mogen verbinden. Het past ons u te danken voor alles wat u hen en ons geschonken hebt in deze overleden broeder. En u weet wat dit betekent, ook voor zijn geliefden, voor zijn vrienden hier in ons midden. En wij bidden u of u troost wilt geven. Want u spreekt toch zo vaak in uw woord van troost. En nu zal de troost hierin zijn dat we onze ogen opwaarts heffen tot u die in de hemel zit. En dat wij bij u, de God van het leven, die troost zullen zoeken en ontvangen. Wij vragen u daartoe de leiding van uw Heilige Geest, opdat wij ook nu op uw woord mogen letten, opdat uw woord voor ons een richtsnoer mag zijn en opdat uw woord ons mag leiden. Heere God, u hebt ook kracht gegeven aan de familie en ook aan zuster Hamelink in de tijd die achter ons ligt. Het past ons u te danken voor deze kracht. Wij bidden u of ook hun ogen op u gericht mogen zijn, ook voor de toekomst. En geef dat wij allen mogen beseffen dat wij op reis zijn naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En dat ook wij eenmaal deze gang zullen moeten maken. En dat wij ook rekenschap zullen moeten afleggen van ons leven. O, geef dat wij nu, in de tijd van de genade, toch mogen letten op u, Heere Jezus, die de opstanding en het leven bent. Zegen de bediening van uw woord. Laat het mogen zijn tot bekering, tot vernieuwing, tot overzetting vanuit de duisternis in uw licht. En dat zo uw eer hier gezien mag worden en dat uw naam centraal mag staan. Wil in uw gunst op ons neerzien en geven dat alles tot stichting en onze samenkomst in goede orde mag verlopen, om Jezus wil. Amen. Laten wij dan nu zingen Psalm 73, vers 13. Psalm 73, vers 13.
Thank you.
geliefde zuster Hamelink, kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden, gemeente, we zijn hier bijeen om het lichaam van onze broeder Cornelis Krijn Hamelink te brengen naar de begraafplaats, waar wij daar zijn lichaam willen zaaien in de aarde, waar hij zal liggen tot de dag waarop de Heer Jezus zal terugkomen, waarop de bazuin zal slaan en waarop de doden zullen opstaan. En ook het lichaam van onze broeder Hamelink weer zal opstaan uit het graf. Vele jaren was broeder Hamelink lid van onze gemeente. En hij had ook vele vrienden in ons midden. En wij zullen hem missen. Na een ernstige ziekte is hij van ons heen gegaan op jongsleden 13 februari. Al enige jaren was hij geplaagd door een ziekte. En dankzij verschillende ingrepen mocht hij steeds weer opknappen en kon het leven ook verder gaan, totdat uiteindelijk de ziekte in alle hevigheid toesloeg. En bleek de laatste maanden dat ondanks medische hulp wat ingeroepen werd, dat het toch niet te keren was. De laatste maanden zijn zwaar geweest voor u, zuster Hamelink, en voor de familie, voor de kinderen, kleinkinderen. En toen werd de ziekte zo erg dat hij zelf te kennen gaf dat hij opgenomen wilde worden eind januari in Calando, in de hospes. Want hij wilde, zo vertelde hij mij, zijn vrouw en kinderen ontlasten, opdat zij niet de verplichting hadden en voelden om hem intensieve zorg te geven, wat toch moeilijk thuis te verwezenlijken was en een overlast zou betekenen. En uit zorg voor zijn geliefde wilde hij zelf naar Colando gaan. En daar is hij toen ruim 2 weken, ik meen zo'n 2,5 week, geweest. En vrijwel tot het laatste is broeder Hamelink aanspreekbaar geweest. Ook de laatste 2 dagen, ook al werd het toen moeilijker, maar toen ook was er herkenning, wat ons tot dankbaarheid stemt. De familie vertelde me ook dat hij ook tot het laatste toe liever geen medicatie wilde hebben die hem zijn bewustzijn zou ontnemen. Hij wilde graag alert zijn, ondanks de pijn. Tot op woensdag 13 februari aan het einde van de middag het de Heere behaagd heeft hem weg te nemen uit ons midden. En daarom willen wij ook nu officieel in deze rouwsamenkomst de familie van harte condoleren met dit groot verlies. En in het bijzonder ook u, zuster Hamelink. Uw man was zorgzaam. Uw man was liefdevol. Dat heb ik begrepen van de kinderen en de kleinkinderen. Waarvan ik merkte ook op catechisatie dat ze meeleefden met wat er met opa gebeurde. En u hebt, zuster Hamelink, een zegen ontvangen in uw man vele jaren. U hebt uw leven met hem mogen delen. Hij vertelde mij dat op een terugreis vanuit Canada, waar u op bezoek was en hij enkele jaren gewoond had, meen ik, dat hij had u al gezien in de kerk, in de Free Reformed Church van Toronto, en dat hij op de bootreis u weer ontmoette. En uiteindelijk leidde dat tot een huwelijk. En de Heer heeft u gezegend met een gezin, met kinderen en kleinkinderen. En het was uw beider begeerte om de Heere te kennen en te volgen. En uw man wilde ook dat de Heer Jezus Christus centraal zou staan in het leven. Daar sprak hij ook over. En ook in de begrafenisdienst wilde hij ook dat er niet gesproken zou worden over hem, maar over de Heer Jezus Christus. En dat is ook waar u als familie en wij allen ook troost en uitzicht mogen ontvangen. Want ver boven alles van dit leven uit troont de Heere Jezus Christus. Dat zien wij zo niet. En vaak beseffen wij dat niet. En vaak ervaren wij dat niet. Maar het is de onvoorstelbare, krachtige, heerlijke werkelijkheid dat alle macht in hemel en op aarde hem is gegeven. En dat zonder zijn wil niet één haar kan vallen van het hoofd van zijn kinderen. Dat hij alles beheerst. Hij is in full control. Hij beheerst alles. En dat is een ontzaglijke troost voor zijn volk. En ik denk ook dat zijn kinderen in een gezond geestelijk leven, ook bij het ouder worden, daar meer zicht op zullen krijgen. Op de geweldige overmacht van zijn zorg, van zijn overwinning. Zijn totale overwinning waar hij zijn kinderen in laat delen, zodat zijn kinderen het leven deelachtig zijn. Zodat Paulus kan zeggen in Romeinen 14, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Want de Heer Jezus heeft alles overwonnen toen hij uitsprak aan het kruis, het is volbracht. Toen heeft hij de duivel overwonnen, de macht van de hel, de verdoemende kracht van de zonde heeft hij overwonnen. Alle gebrek, alle ziekte, alle nood, alle ellende, alle tranen, elk verwoestende macht heeft hij overwonnen. En hij laat zijn kinderen delen in die overwinning. Al zien ze dat niet altijd. En al beleven ze dat niet altijd. En dan worden wij geconfronteerd met de werkelijkheid van verdriet en rouw en dood en tranen. Omdat wij nog aan deze zijde van het graf leven. Nog in een gebroken wereld. En omdat de vloek van de zonde om ons heen en op ons rust. Dat Paulus moet zeggen dat hij verkocht is onder de zonde. En dat de mens sterfelijk is. Maar toch zullen Gods kinderen meer dan overwinnaars zijn. Geen overwinnaars, meer dan overwinnaars. En zullen zij geen enkel verlies lijden. Ja, dat alle dingen in hun leven moeten meewerken ten goede, zodat Gods kinderen mogen zeggen, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En daar staat de hele Bijbel vol van. Hoe welgelukzalig is dat volk om bekeerd te zijn, om God te kennen als uw borg, als uw zaligmaker. Daar getuigt heel de schrift van. Deuteronomium 33 vers 29. Daar spreekt Mozes zijn laatste woorden uit. Nadat hij zijn preken gehouden heeft in het boek Deuteronomium. En dan komt hij tot de slotconclusie. Welgelukzalig zijt gij, o Israël. Wie is u gelijk? Ge zijt een volk, verlost door de Heere, het schild uwer hulp, en die een zwaard is uwer hoogheid. Welgelijk zalig zijt gij, o Israël, dat volk dat verlost is. Wie is u gelijk? Het leven ligt voor hen. Eeuwig leven, nu is er nog druk. Nu is er nog strijd, nu is er nog moeite, nu worden er nog tranen geschreid. Maar wat een toekomst en wat een troost nu en wat een eeuwige armen die zijn volk nu dragen, dat ze voortgaan van kracht tot kracht. En dat ligt alles verankerd in de Heere Jezus Christus. Wanneer hij aan het einde van de Bijbel in Openbaringen 21 vers 5 uitspreekt. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En daarom is dat volk welgeluk zalig. Alles wordt nieuw. Een nieuw hart. Een nieuw leven. Een nieuwe geest zal ik in u uitstorten. Nieuwe verlangens. Een nieuw begin. Een nieuw lichaam. Een nieuwe toekomst. Een nieuwe woning in het Vaderhuis. Nieuw eeuwig leven. Zo maakt de Heere alles goed. Zeer wel daarom. Welgeluk zalig zijt gij, o Israël. Wie is u gelijk? Misschien gaat u, kind van God, nu door moeite. Misschien hebt u tegenslagen, bestrijdingen. Inderdaad, het leven is een strijd, strijd om in te gaan. Maar wil nooit vergeten, u bent zeer gezegend wanneer u geborgen bent in hem. En dat ligt verankerd in het werk van de drie enige God. De God die de Vader die deze wereld zo lief had. Dat hij zijn Zoon gegeven heeft. En de Zoon die zijn bruid die hem gegeven was van alle eeuwigheid zo lief had. Dat hij zelf wilde sterven en omkomen in de diepten van de hel. Om hun vloek en hun straf en hun ellende die ze zelf op zich gehaald hadden. Om die zelf te dragen in hun plaats. En door God de Heilige Geest. Die de weerstanden die er liggen in het menselijk leven tegen God, die te overwinnen. En steeds weer en steeds meer te overwinnen. Zoveel moeite met onuitsprekelijke verzuchtingen om zo'n mens te wijzen op Christus. En om plaats te maken in hun leven, in een weg van ontdekking. En zo wordt de mens aan Christus verbonden door de Heilige Geest en zo met God de Vader verzoend. Het is door de drie enige God dat die welgelukzaligheid een werkelijkheid is. Zodat ze geen verlies zullen lijden. Ook niet na een slopende ziekte. Ook niet wanneer al de lichamelijke krachten weggingen. Dat is niet het einde. Dat is een fase. Een verdrukking. Maar Christus heeft alles overwonnen. En maakt alles nieuw. En dat heeft de Heer Jezus verkondigd. Bij het graf van Lazarus. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Geliefden, u kent de geschiedenis. Dat Lazarus ziek werd en de Heer had Lazarus lief. Hij kwam daar, werd liefderijk ontvangen door Lazarus en zijn beide zusters, Maria en Martha. En toen het bericht kwam dat Lazarus ziek was, toen bleef de Heere Jezus expres waar hij was, 2 dagen. En in tussentijd overleed Lazarus. En dat deed de Heere Jezus, opdat hij Maria en Martha en Lazarus verder zou leiden en verdiepen, dat hun ogen geopend zouden worden voor vergezichten van de verlossende macht van Christus. Daarom zou dit zijn tot de ere God, sprak de Heere Jezus, en niet tot de dood. Maar het leek eerst zo anders te gaan. Heer, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. Heer, hij is al 4 dagen in het graf. Hij riekt al. En dan zegt de Heere Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En nu laat hij zien de weldaden die hij met zich meeneemt. En zijn verlossende macht. En de onvoorstelbare zegen die hij bereidt voor zijn kinderen. Hij is de vorst van het leven. Hij is het leven. En de Bijbel spreekt ook over gemeenschap met Christus. Hij zegt het elders, ik in u en gij in mij. Dat is het geheim van een leven met Christus. Gemeenschap, een verbondenheid door de Heilige Geest. Geïncorporeerd zijn in Christus, een leven in gemeenschap met hem. Maar dan ook gemeenschap met al zijn weldaden. En dat betekent wanneer de Heere Jezus zegt, ik ben het leven, dan vloeit dat leven door in het leven van al zijn kinderen. En daarom in de bekering worden ze overgezet vanuit de duisternis in zijn licht, vanuit de dood in het leven. Zij leven. Ze hebben geestelijk leven ontvangen, eeuwig leven ontvangen. Zie, alles is nieuw geworden, het oude is voorbij gegaan. Dan worden ze gekoppeld aan Christus en dan vloeit zijn leven in uw bestaan. En daarom zegt de Heere Jezus hier in onze tekst, die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Ook al zal hij lichamelijk sterven, hij zal toch leven. Leven. Dat schrijft de Heere Jezus ook, dat beschrijft de Heere Jezus ook op andere plaatsen. Johannes 6, vers 51. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En daarvoor in Johannes 5, vers 24. Voorwaar, zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Wat een machtige verkondiging. Niemand heeft ooit zoiets durven zeggen. Zelfs valse leraren zelfs valse profeten, geen mens heeft het over zijn lippen durven nemen. Ik ben het leven. Ik ben de opstanding. Er is maar één geweest, de Heer Jezus Christus. Daarom is Hij het ook alleen. En zijn alle anderen valse leraren, valse godsdiensten. Daarom zijn ook niet alle godsdiensten gelijk. En daarom voeren ook alle godsdiensten niet tot de Godheid. Dat kan niet, want de Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat bewijst de Heer Jezus ook. Want Hij gaat Lazarus opwekken. Hij laat het zien. Heere, hij ligt er al 4 dagen in. Er is al een doodsgeur. Het is niet om bij een aanwezigheid te zijn. Het is al te laat. Lazarus, kom uit. En het zal geschieden dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En ze zullen leven. En de dode kwam uit. Zo bewijst de Heer dat Hij macht heeft over de dood. Het is daar gebeurd. En de Heer Jezus zelf aan het kruis. Hij gaf de geest. Hij werd begraven. Zijn discipelen dachten, het is nu allemaal over. We hadden gedacht en gehoopt dat Hij het zou zijn die Israël zou verlossen. En toen op de 3e dag, engelen, de steen weggerold en de vorst van het leven stond op in eigen kracht. Want Hij heeft de dood overwonnen. Ik ben de opstanding en het leven. En Hij laat heel zijn volk in die overwinning delen. Dat zij niet zullen sterven, maar eeuwig met Hem leven. En hoe vindt dat plaats? Hoe krijgt de mens die geboren is in zonden en van natuur onder de macht van de dood is, hoe krijgt hij deel aan Christus? Hoe geldt het nou voor hem dat hij zal leven? Want dat gaat niet zomaar. Nee, waarom gaat dat niet zomaar? Omdat er een macht op ons van nature ligt, van de dood, het verderf, de zonde. We hebben gekozen voor de duivel. We zijn van nature vijanden van God. We hebben allemaal tegen God gerebelleerd. We hebben zijn wetten geschonden. En daarom is de dood in ons leven. En zijn er tranen en is er vergankelijkheid. Want door de zonde moet de mens nu sterven. Ten dagen dat ge daarvan eet, ge zult de dood sterven. En daarom is de dood in ons leven gekomen. En het loon op de zonde is de dood. En dat betekent de mens moet betalen voor zijn schuld. God straft de zonde. Hij is rechtvaardig. Hij kan geen onrecht dulden. De zonde moet betaald worden. En door die zonde is er nou scheiding tussen God en ons. En daarom kwam de Heer Jezus in deze wereld om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En daarom moest hij mens worden, de Zoon van God werd mens, want hij moest de plaatsvervanger worden. Daarom moest hij hun dood ingaan, hun vloek op zich nemen. Daarom moest hij de hel ingaan. Daarom moest hij aan het kruis geslagen worden, want het kruis is het teken van de vloek. En daarom moest zijn bloed vloeien, want het bloed, dat is het leven, het leven. Leven vloeide uit. Het moest zo zichtbaar mogelijk zijn dat hij de dood zou sterven. Want wij zijn van nature onder de vloek van de zonde. En nou moet die schuld, die zonde betaald worden. De Heer Jezus is aan het kruis genageld om de losprijs te betalen. En toen gaf hij de geest, nadat hij gezegd had, het is volbracht. En toen gaf hij de geest, en toen scheurde het voorhangsel van de tempel midden door, zodat iedereen zomaar kon zien in het heilige der heiligen, waar nooit iemand mocht komen, want nu was er een geopende weg terug tot God, omdat gij de schuld uw volks hebt weggedaan. Omdat de zonde verzoend was, de schuld betaald, de dood overwonnen. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Niet voor zichzelf, dat had hij voor zichzelf niet nodig, maar voor zijn volk. En nou wordt zijn betaling toegerekend. Aan zijn volk en kinderen, aan allen die aan hem verbonden zijn, wordt die betaling voor de zonde toegerekend. En dan zijn zij vrijgesproken van schuld en straf. En daarom is hij de opstanding en het leven voor zijn volk. En daarom spreken wij hier niet in deze rouwdienst over onze geliefde broeder Hamelink, maar over de Heere Jezus Christus. Geliefden, wij hebben allemaal gezondigd. Kent u de Heere Jezus persoonlijk? Is hij uw leven geworden? Jouw leven? Want voor wie is nou dat leven? Wat zegt de tekst? Die in mij gelooft, zal leven. Dat is niet alle mensen. Maar die in mij gelooft. Dat is niet voor kennisgeving aannemen. Dat is geen historisch geloof. Dan weten we wat feiten over de Heere Jezus. Nee, die in mij gelooft. Dat is een persoonlijke verbondenheid. Dat betekent steunen, leunen, vertrouwen op Christus. Dat betekent uw eigen leven leren loslaten. En op Christus alleen steunen. Dat is een kennen van Christus. Een vertrouwen op Christus. Dan buigt u in het stof en u zegt dat u de zondaar bent. Dan is het niet meer de omstandigheden, of dan zijn er niet meer andere mensen, maar ik heb gezondigd voor u. Ik verdien weggeworpen te worden. En u beleidt dat u uzelf niet kunt verlossen. U kunt wel uw leven verknoeien, maar u kunt het niet meer, verlossen. En dan wordt u om God verlegen. En dan bidt u om zijn genade. Dan bidt u dat de betaling van de Heere Jezus op uw leven gelegd wordt. Dan bidt u dat hij uw middelaar, uw koning zal zijn. En dan wilt u dat hij alle zeggenschap over uw leven krijgt. En dat hij uw voorspraak bij de Vader zal zijn. U beleidt uw zonden. En dan houdt het geloof in. dat God de Heilige Geest in uw leven komt wonen. En dat u niet meer van uzelf bent, maar van Hem. Dan wordt u Christus ingelijfd. Dan leeft Hij in u met zijn Heilige Geest. En zijn vernieuwing wordt een beleefde werkelijkheid. De liefde tot God gaat u drijven. Dan wordt Hij uw koning die alles voor te zeggen heeft in uw leven. Dan wordt Hij uw priester die u de zonde verzoent en voor u bidt. Dan wordt Hij uw profeet die u onderwijst en leert. Hij wordt uw leven. Hij wordt het doel van uw bestaan. Dan wilt u de rest van uw leven Hem leren liefhebben en meer kennen. Omdat Hij u overgezet heeft vanuit de dood in het leven. En dat is zo heerlijk, dan ervaart u ook iets van vrede met God. Troost in uw leven, dan weet u, Hij ziet in gunst op mij neer. En dan krijgt u deel aan het leven. En dan is uw leven verborgen met Christus in God. Het is verborgen, u ziet het allemaal nog niet, wat de toekomst zal zijn. Uw leven is verborgen met Christus in God, maar het leven is er. Daarom kent u deze zaligmaker. Worstelt u daarmee? Let op één woordje in de tekst, het woordje ik. Ga daar nou maar op staren. Ik, dat is Hem, want Christus spreekt hier. Ik ben de opstanding en het leven. Zie dan af van uzelf, van al uw onmogelijkheden, van al uw verwarring, van al uw vragen, van al uw mislukkingen, van al uw gebrek aan bekering en al uw gebrek aan ervaring en al uw gebrek aan zondebesef en al uw gebrek aan verbrokenheid en al uw gebrek en failliete boel. Ga daar nou van af kijken en ga nou kijken op ik, de Heer Jezus. Hij weet precies hoe Hij u kan zalig maken. Hij weet precies hoeveel zondekennis u moet hebben. En hoeveel verbrokenheid u moet hebben. En Hij weet precies wat Hij u moet leren. En hoe Hij u dat zal leren. En op welke wijze Hij u dat zal leren. En wanneer, op welke fase in uw leven Hij u dat zal leren. Hij is volkomen zaligmaker. Ga nou naar Hem kijken. En op Hem zien. Want Hij zal u niet laten staan wanneer u op Hem ziet en tot Hem vlucht met niets dan mislukking. En wanneer u dat leven met de Heere kent, zult u dan ook op Hem meer letten. Te vaak letten wij op het verdriet en op de moeite en de teleurstelling. Zo was het met Martha en Maria ook. Zo was het met de discipelen na de kruisiging ook. Maar het leven van een christen is een letten op Hem. Een al meer Hem mogen leren kennen. En al meer ontdekken de schatten, de fonteinen, het leven wat ligt in Christus. Nou, laat dat ook tot troost mogen zijn voor u als familie. Laat Hij voor jullie kleinkinderen, de Heer Jezus, laat Hij voor jullie een toevlucht zijn. En vraag nou maar dat de Heer Jezus in je leven komt wonen. En werken en leven. Dat had je opa nou zo graag gewild. Daar hebben hij en je oma vaak en veel voor gebeden. Hun leven lang. En vraag het nou maar aan de Heer Jezus. Dat hij in je leven komt wonen en je gaat bekeren. En dat u als familie ook die levende band met hem mag beleven en kennen. En voor ons allen hier laten we beseffen. Er is maar één weg voor ons. Buiten hem is er geen leven. Maar blijven we onder de dood. Maar in hem is volkomen leven. Want hij heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Zullen we samen bidden. Heere in de hemel, hoe rijk is uw woord. Hoe rijk is uw komen tot ons. Hoe groot is uw macht. En hoe groot is uw bereidwilligheid om zondaren te ontvangen. En hoe diep is uw bewogenheid. Met armen die tot u komen. Heere, we lezen het zo vaak in de evangeliën. Hoe u armen hebt gered. Hoe u niet versmaadde die tot u kwam. Hoe u hen zag wanneer zij dachten hij ziet me niet meer. Heere God, geef dat wij allen. In al onze omstandigheden, in al onze verschillende omstandigheden, dat wij allen aan de voet van het kruis terechtkomen. En dat wij allen leren knielen en onze schuld en zonde belijden. En dat we gaan opzien naar u om alles te ontvangen. Geen ander toevlucht dan u alleen, omdat u het bent, de opstanding en het leven. U zij de eer, de glorie, de lof, de dankzegging, de kracht, de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Willen wij zingen Psalm 68, vers 10. Thank you.
Geachte familie en aanwezigen, de tijd is nu aangebroken dat we de heer Hamelink naar zijn laatste rustplaats hier op aarde gaan begeleiden. Mag ik u dan verzoeken u in gereedheid te brengen voor het vertrek naar de begraafplaats, alvorens ik eerst de volgorde van de volgende namen heb afgelezen en we de heer Hamelink hebben uitgedragen. De volgorde is als volgt. In de volgauto nemen plaats mevrouw Hamelink, Ralf en Annemiek. Daarna aansluit het lopend Mirte en de kinderen, Robert en Marina en de kinderen, André en de kinderen, Max en Linda en de kinderen, dominee mevrouw Procé en de vertegenwoordiging van de kerkenraad, verdere familie, vrienden en belangstellenden. Voor degenen die de afstand te ver vinden om lopend naar de begraafplaats te gaan, worden verzocht om het eigen vervoer achter de stoet aan te sluiten. Verzoek tijdens de gang naar de begraafplaats graag alle respect en eerbied betrachten. Mag ik u dan nu verzoeken op te staan van uw zitplaatsen?
Thank you.
Mevrouw Hamelink, kinderen, kleinkinderen, familie en aanwezigen, zo hebben we hem die u lief en dierbaar was en een grote plaats in uw leven heeft ingenomen, toevertrouwd aan de schoot van de aarde, dat hij zal wederkeren tot het stof waaruit hij genomen is en ook onderhouden werd, gelijk als wij allen, en dat in de verwachting van de dag der opstanding. Ik geef nu het woord aan dominee Procé.
Geliefde zuster Hamelink en kinderen en kleinkinderen, allen die aanwezig zijn. Zo staan wij hier rondom het graf, waarin wij het lichaam van broeder Hamelink gezaaid hebben. En als wij zaaien, dan is dat met verwachting. Verwachting dat er een oogst komt. En zo heeft de Heer het ook in zijn woord gezegd. Dat voor zijn volk geldt het dat er gezaaid wordt in vergankelijkheid. Dat er opgewekt wordt in heerlijkheid. En dat ligt weer verankerd in het feit dat de Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En daarom is het zo belangrijk wanneer we hier staan, dat we niet staren op wat wij hier zien. Het is aangrijpend wat we hier zien. Het gemis komt in volle hevigheid op ons af. Een afscheid. Maar dat we toch proberen omhoog te zien. En dat zegt de schrift ook in Colossenzen 3, vers 1 tot en met 4. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, dat wil zeggen hen die nu door Christus opgewekt zijn tot een nieuw leven hier op aarde tijdens dit leven. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En wanneer we deze diepe woorden, die wij niet begrijpen, die wij niet kunnen beseffen wat die inhouden, wanneer we die lezen, laten wij dan vooral letten op wat er staat, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Deze aarde geeft ons geen troost. En de echte troost in ons leven hier op aarde ligt niet in de dingen van dit leven, die maar van voorbijgaande aard zijn. Maar de troost ligt in de dingen die boven zijn, waar Christus is, waar het leven verborgen is met hem. En daarom is ook dit graf een roepstem aan ons allen, om niet te zien op de dingen die op aarde zijn, maar om te zien op de dingen die boven zijn. Daar alleen kunt u troost ontvangen, bij hem die de opstanding en het leven is. Leef dan niet voor de dingen van deze wereld. Leef dan niet voor het promoten van uzelf en van uw eer en van uw inkomen en van een groots leven. Maar leef voor hem die daarboven is, die het eeuwige leven is. Bedenkt de dingen die boven zijn en zoekt het leven buiten uzelf in hem. Zo komt u niet bedrogen uit. We willen ook het geloof belijden. En laten ieder in zijn of haar hart met mij meespreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en ook dit lichaam hier zal eenmaal opstaan. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen wij samen bidden. Heere, te midden van deze droevige omstandigheden, waarin een familie afscheid neemt van een geliefde. Een geliefde man, een liefhebbende, zorgzame vader die een voorbeeld was. En een liefhebbende opa. En wij hier, een vriend en medebroeder. Heere, te midden van dit verdriet vragen wij u om de werking van uw Heilige Geest, dat onze ogen opwaarts gericht mogen zijn tot u die in de hemel zit, en dat wij mogen bedenken de dingen die boven zijn. En dat wij het leven en de opstanding mogen zoeken in u. Heere, vertroost zo de familie. Zegen ons met de werking van uw geest. En geef ons dat geloof. En geef dat we niet zullen rusten voordat we rusten mogen in u, de Heer Jezus Christus. Gedenk ons zo. Vertroost, zuster Hamelink, ook in de dagen en weken die nog voor haar liggen, maanden, jaren, wil haar sparen en tot zegen stellen voor haar kinderen en kleinkinderen. En geef dat ze ook mag ervaren dat zij en ook de gemeente om haar heen staat. Maar dat boven alles zij een toevlucht mag hebben onder de schaduw van de Almachtige, in de schuilplaats van de Allerhoogste. Dank u, Heere, voor al uw trouw. Wil geven dat uit dit heengaan er ook nieuw geestelijk leven geboren mag worden. Wil daartoe de naprediker op uw woord zijn. Om Jezus wil. Amen.
Geachte aanwezigen, het is namens mevrouw Hamelink en de kinderen dat ik met een woord van dank wil afsluiten. Ze hebben de vele blijken van medeleven en pastorale zorg in de afgelopen maanden ervaren als een gave van de Heere, die harten neigt en liefde geeft. Ook dominee Procé, dominee Den Butter, de ouderlingen Den Boer en Groeneboom mochten hierin een taak hebben, waarvoor we de Heere danken. Ten slotte bedanken we het personeel van de begraafplaats voor de voor hen verrichte werkzaamheden. We zijn nu gekomen aan het einde van deze plechtigheid. Voor degenen die niet in de gelegenheid geweest zijn om te condoleren, is er de mogelijkheid om na afloop van deze plechtigheid terug te keren naar de zaal achter de kerk. Daarna wil de familie samen met vrienden graag in besloten kring samen zijn. Van de verdere aanwezigen willen we vanaf deze plaats afscheid nemen en u bedanken voor uw aanwezigheid. Mag ik u dan nu voorgaan naar de kerk?